Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Berend Strik voor beeldende kunst, saxofonist Benjamin Herman voor jazzmuziek of aan Karin Bloemen voor kleinkunst. In deze aflevering de jonge grafisch ontwerpers Boyd en Romy samen de Rotterdamse ontwerpstudio Vormlust. Ze maken drukwerk, gifjes, videoclips, allemaal in felle kleuren en vaak met een flinke dosis popcultuur en jaren 90 camp. Hun vraag is voor Rens Muis, een van de twee voormannen van creatief ontwerpatelier 75B, ook uit Rotterdam. In het portfolio van 75B zitten veel culturele partijen, zoals het Internationaal Filmfestival Rotterdam, IFFR, het Mondriaan Fonds, het Van Abbe Museum, Museum Boijmans van Beuningen of tassenontwerper Suzanne Bijl. Romy en Boyd, we zitten in Rotterdam bij 75B voor een van de toch wel grote namen in graphic design.
In Nederland, in de wereld.
In de wereld wel.
Ja, misschien wel.
Even lachen.
Rens Muis. Vertel, wat maakt hem zo goed?
Ja, niet alleen Rens natuurlijk. We hebben ook nog Pieter en Merel. Ja, wat maakt hem zo goed? Ja, super opvallend werk. Kleurrijk. Eigenlijk als je hier door de stad heen fietst, door Rotterdam, dan eigenlijk overal waar je kijkt, daar zie je wel iets terug van 75B.
Ja, ze hebben wel echt een stempel gedrukt op de stad.
Ja, Codarts,
IFFR.
Filmfestival. Ja. Vroeger was er een hele leuke club, dat heette Nauw en Wouw. Oh, ja. Daar heb ik het een beetje door leren kennen eigenlijk, want daar ging ik vroeger uit. Ja, vooral op de kunstacademie hoorde je de naam al veel vallen.
En omschrijf de stijl eens.
Het is wel heel strak of zo, op een manier, maar wel met heel veel humor.
Ja.
Door het gebruik van typografie, inderdaad, die vorm. Het is heel helder. Het is niet soort van allemaal.
Het is heel helder, maar er zit ook wel humor in. Dus je ziet wel, het heeft een bepaald designachtig level, maar toch zit er wel een
knipoog
in. Ja. En een beetje, hoe noem je dat, tong en cheek.
Ja, noem eens een voorbeeld.
Het Roodtheater.
Ja, het Roodtheater.
Wat zien we?
Ja, dat is heel veel experiment zit daarin. Eigenlijk een heel sterk logo neerzetten, maar die zo doorbreken de hele tijd op allerlei manieren dat het de hele tijd weer een eigen ding wordt. Of
ja, en dan ook fotografie van acteurs. Ik weet niet meer wat voor voorstelling het was hoor. Iets met die hamburger. Nou, dat maakt het niet uit.
Collagestijl.
En dan daar overheen getekend, weer geschilderd.
Ja, dus heel erg gelaagd ook wel.
Ja.
En het logo van het filmfestival?
Die is volgens mij enorm versimpeld uiteindelijk. Het was eerst gewoon echt een geïllustreerde tijger. En die hebben ze eigenlijk teruggebracht naar de meest simpele vorm die er bestaat. En dan, simpel is natuurlijk het moeilijkste vaak. Maar daardoor is die wel heel sterk geworden. Ja, omschrijf hem.
Rond.
Rond.
ronde tijgerkop.
Zwarte strokes.
Het is gewoon zo sterk, dat logo. Er stond ook een artikel onder Volkskrant, volgens mij jaren geleden hoor. Het ging over XTO en over drugs. En dan was de foto van de artikel allemaal pillen van BMW, logo, Mercedes. Maar ook het tijgertje van IFFR werd daarin gebruikt.
Dat is een mega compliment.
Ja. Dat is een heel groot compliment. Als de onderwereld het zo sterk vindt.
Dan ben je geslaagd.
Dan ben je geslaagd. Ja, dat vind ik wel heel gaaf.
Ja, maar dat is eigenlijk wel meteen ook de spijker op de kop. Van als een logo inderdaad zo simplistisch en sterk ontworpen is, dat hij zelfs zo klein op een ecstasy-pilletje werkt, dan is het een goed logo.
Wat willen jullie van Rens weten?
Ja, zeg het eens.
Kijk, vergeleken met jullie bestaan jullie al 20 jaar langer dan ons.
Misschien wel langer.
Nee, klopt. 25. Ja.
En wij bestaan al nog maar 5 jaar. En zelfs wij denken af en toe al van, hoe blijf je jezelf nou vernieuwen? En hoe wordt het niet elke keer een soort van trucje? Want we hebben natuurlijk allebei wel een beetje een eigen handschrift, denk ik.
Ja.
En dan komen mensen, die komen ook voor die stijl naar je toe.
Mm-hmm.
En dan denken ze al snel van, oh, geef me maar wat 75B. Mm. Of geef me maar wat van Vormlust. Maar voor ons is het niet uitdagend meer voor jezelf soms.
Nee.
Dus dat is de vraag inderdaad. Hoe blijf je jezelf vernieuwen?
Je hebt eigenlijk twee dingen, denk ik, daarin. De vernieuwing die je van buitenaf opgelegd krijgt eigenlijk door de tijd gewoon. Hè? Dus de tijdsgeest die verandert. En de techniek verandert. Dus in die 25 jaar dat wij werken, zijn we natuurlijk door allerlei dingen heen gegaan van de dominantie van drukwerk, flyers die niet meer bestaan, naar internet, naar tot en met nu social media en motion design. Dus daar moet je jezelf natuurlijk vernieuwen, maar dat is heel technisch. Nou, en die tijdgeest is natuurlijk diversiteit, inclusie, maar ook natuurlijk duurzaamheid en zo. Dat is nu waar ontwerpers mee bezig zijn vooral. Mm. Maar dat zijn allemaal externe factoren. En waar jullie het over hebben is natuurlijk ook gewoon je eigen, noem het maar even, artistieke oeuvre. Ja. En dat gaat meer eigenlijk over welke veranderingen kan jij laten zien binnen zo'n vak. En dan heb je, denk ik, echt hele grote veranderaars of mensen die echt iets heel nieuws doen, bij wijze van spreken, eens in de 50 jaar, die het hele vak echt helemaal omkeren. Maar je hebt natuurlijk ook kleine oeuvres waarbij je steeds binnen je eigen werk probeert nieuwe dingen te doen. En dan is ook nog weer de vraag natuurlijk van, als je dan binnen een opdracht wil vernieuwen, leent die opdracht zich daar dan wel voor? Want je kan natuurlijk ook gewoon iets heel goed doen, terwijl het niet vernieuwend is, maar het is wel heel goed gedaan. Ja. En heel veel opdrachten vragen daarom. Die hebben eigenlijk, hoe groter een opdracht, voor een grote opdrachtgever of met veel belangen, daar wordt het steeds moeilijker natuurlijk om heel veel experimenten in te gaan stoppen. Of heel, Dus daarom is het eigenlijk leuk die balans, als je die in je studio kan krijgen, tussen grote opdrachtgevers die je bestaansrecht geven, waar je ook goede dingen voor kan maken, maar waar minder ruimte is voor hele gekke dingen of dingen die mislukken zelfs. En kleine opdrachtgevers die vooral natuurlijk in de culturele sector zich bevinden, die waar ruimte is voor, waar minder zware belangen zijn, zeg maar, en waar meer durf is en meer progressie in de mindset ook van zo'n organisatie. En daar heb je dan wel een gebied waar je denkt van, hé, daar kan ik wat verder gaan. En ik denk dat je dan toch uitkomt bij de factor tijd, en tijd is geld. Dus als je tijd hebt, kan je nog een keer een dagje extra besteden aan ontwerpen. Hè. Dan hoef je het niet binnen een dag af te hebben, maar kan je zeggen, nou, ik ga nog een keer proberen iets te maken. Die tijd moet je dan voor jezelf kunnen kopen, noem ik maar eventjes. Mm-hmm. Dat je die balans kan maken om tijd te hebben om te investeren in experiment, maar ook bijvoorbeeld technisch in jezelf een nieuw programma aanleren waar je nieuwe dingen mee kan. Hè? Dat is dan echt in die, zeg maar, motion design is nu heel nieuw. Nou, als je daarin mee wil, moet je toch investeren in die software leren en dat allemaal. En dat kost tijd. Voor ons is eigenlijk dat altijd wel een soort ding wat we bewaken, dat je tijd voor jezelf hebt. En in die zin, jezelf is dan dat oeuvre van de studio fris houden. Ja. En zo.
Maar wanneer heb je dat door dan?
Dat je dat moet doen. Ik zeg dat nu heel erg alsof wij dat helemaal bedacht hebben, maar dat is natuurlijk niet waar. Wij zijn ook elke dag gewoon met de waan van de dag bezig, met de gekkigheid van wie er belt enzovoort. Dus eens in de zoveel tijd is wel goed om dan te gaan zitten van, hey, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Doen wij ook veel te weinig? En misschien is er toch een soort ook discipline, zeg maar, om te zeggen, nou, ik ga nu toch de vrijdag mijn agenda kruisen doorheen en dan hou ik hem vrij. En dan is die misschien vrij om alleen maar eventjes je gedachten weer een beetje te kunnen, een beetje rust te kunnen geven. Hè? Of ik ga zitten klooien bij een drukker met zonder doel, zeg maar. Dus, dat hebben we in het verleden wel heel veel gedaan. Dat soort even proberen dat te isoleren.
Met een afstandje ergens naar kijken.
Ja, en vroeger had je daar ook nog fondsen voor. Dus dan kon je bij bijvoorbeeld Mondriaan Fonds kon je een startstipendium of een werkbeurs aanvragen.
Aanklooifonds.
Even 2 maanden in. Wij hebben bijvoorbeeld een half jaar allebei in Los Angeles gezeten. Helemaal uit je setting. En toen zaten we daar, in een hockey. En dan moet je maar wat gaan doen daar.
Ja.
Maar er is voor het laatst dan dat jullie dat hebben gedaan.
Ja, wij doen dat nu heel veel in dat met reizen naar het buitenland, dat we naar een stad gaan en daar een week gaan zitten, zeg maar, en alleen maar rond gaan lopen en foto's maken van alles wat daar dan is.
Ja.
En dan daar proberen, als we terugkomen, een soort samenvatting van te maken in zo'n wapen. En daar dan een kleed van te weven en zo. En dat zijn eigenlijk projecten waar we alleen maar in investeren. Dat levert eigenlijk helemaal niks op.
Maar wel inspiratie.
Wel een soort van dat je iets maakt waar niemand eigenlijk op zit te wachten. Hè, waar niemand
maar voor
op
jezelf.
En hoe label je dat? Is dat het scherpen van je geest of van je zintuigen of inspiratie?
Ik denk gewoon balans van je portfolio. Dus je schiet van extreem toegepast naar heel vrij. En als je een kleine studio bent, zoals Formulus ook, dan schiet je bijvoorbeeld ook van boven naar beneden. Dus ik kan bijvoorbeeld op één dag een soort van strategisch advies, visiegesprek hebben bij een opdrachtgever. Mm-hmm. Tot en met gewoon een advertentietje opmaken voor een opdrachtgever. Echt 10 trappen naar beneden, bij spreken in functielevel, noem maar eventjes. Maar dat is juist het leuke eraan natuurlijk, ja. Dat je van boven naar onder gaat daar en van links naar rechts in toegepast en vrij.
Ja.
En dan moet ik eerlijk zeggen dat dat vrije heel snel ondergesneeuwd wordt, ja, door opdrachten.
Klopt. Dus,
ja, ik kan niet voor Pieter spreken, maar wat mij betreft is dat de ultieme doel natuurlijk dat je eigenlijk helemaal onafhankelijk wordt.
Ja?
Dat is natuurlijk wel, geweldig dat je op een gegeven moment eigenlijk alleen maar dingen maakt die je zelf wil en dat je daarvan zou kunnen bestaan. Dan ga je eigenlijk natuurlijk meer richting wat een kunstenaar zou moeten doen. Ja.
Maar dat zou geen optie zijn bij jullie?
Nou, daar kunnen wij nu, wij leven wel echt van opdrachten.
Ja.
Dus eigenlijk, je omschreef ze net, er zijn twee doelen. Je hebt de doelen van een opdrachtgever en je hebt je eigen doel, je vak-eer, om het zo te zeggen, om het vak
en
verder te
helpen. En je moet ook zeggen dat die vak-eer is, als je bijvoorbeeld lid bent van vakgenootschappen of BNO of AGI of al die dingen, dan zit je daar wat meer in en dan heb je daar ook wat meer mee. Maar als je daar een beetje uit zit, wij zitten daar niet zo in, een beetje uit, en dan heb je ook weer wat minder daar, ik weet niet, we praten eigenlijk nooit met andere ondernemers, heel weinig met andere ondernemers.
Waar was je lid van dan?
Je hebt zo'n internationale, gerenommeerde ontwerpersclub, eigenlijk daar zijn we dan een keertje. Ja, die doen elk jaar, ergens in de wereld is daar dan een bijeenkomst en daar zijn lezingen. En daar kan je natuurlijk allemaal, daar kan je natuurlijk, als je daarheen gaat, dan krijg je natuurlijk heel veel, zie je heel veel van onder ontwerpers. Eigenlijk ben je goed met je vak bezig, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar ja.
Ja, wij gaan dat voor het eerst doen in maart, hè? Naar Barcelona gaan we naar een festival met 10 andere mensen uit het vak.
Ja, ja.
Dat is echt een beetje ouder voor comfortzone, omdat wij zijn ook altijd heel erg in ons eigen bubbeltje. En daar, we denken van, dat hoeft niet joh, we vinden het allemaal zelf wel uit.
Ja, ja.
Maar het is eigenlijk wel heel inspirerend om dat te doen.
Ja, dat is een beetje ambivalent hoe we daar. Dat is natuurlijk, het kan ook benauwend zijn, hè? Dat je heel de tijd tussen alleen maar met mensen die met grafici of mensen met lettertypes. Terwijl je als je in de vormgeving werkt, is het natuurlijk toegepast vak. Dus je werkt voor externe, zeg maar. Dus ik vind ook. Eigenlijk is het leuk ook om eens een keer met een kunstenaar of een filmmaker of iemand die in de haven werkt. Wat je net zei met die clubs, met die feestjes. Dan richt je niet zozeer op high design of zo, maar dan gaat het echt over mensen die in de club komen, zeg maar.
Ja, mensen naar binnen halen, zeg maar.
Vanuit de opdrachtgever is dat de wens natuurlijk, maar vanuit jezelf wil je daar eigenlijk dan ook nog iets van het karakter van jezelf
in.
Maar dat is eigenlijk plan B, heeft die opdrachtgever ook helemaal niks aan in principe. Maar.
En hoe zorg je er dan voor dat vernieuwend blijft? Stel, je hebt 10 jaar zo'n klant.
Binnen wat wij dan voor Nou en Wauw maakten, daar veranderden wel kleine dingen, zeg maar. Maar daar probeer je ook wel een soort vast te houden aan bepaalde basisdingen, om juist dat oeuvre sterker te maken.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk in ons vak ook, dat je veel herhaling en veel het vasthouden van bepaalde dingen zorgt voor herkenning.
Wat was dat daar? Welke elementen
moesten blijven? Dat logo wat Romy zei, maar ook wel een bepaalde manier van hoe dat gelayout werd, dat logo altijd een soort van rechtsonder staat en en bepaalde kleurstellingen en hoe er met beeld omgegaan werd. Bijvoorbeeld, wij deden daar bijvoorbeeld nooit tekst over beeld. Dat was gewoon niet no-go, zeg maar. Bepaald.
Waar de kaders.
Dan noem het maar de grafische identiteit of visuele identiteit die dat dan heeft.
Mm-hmm.
Eigenlijk heb je ook wel tijd nodig om dat op te bouwen. Dat filmfestivaltijgertje, dat was in het eerste paar jaar was dat eigenlijk nog niks, zeg maar. Sterker nog, mensen vonden dat lelijk of die van die wilden. En pas na een jaar of 7, 8 begon dat een beetje zo van, en als je die tijd krijgt, dan kan je echt iets bouwen en dan kan je ook identiteit bouwen en herkenbaarheid. En als je dan op het punt bent dat dat tijgertje zo bekend is, zeg maar, dat bijna saai wordt of voor iedereen zo duidelijk, dan kan je aan dat tijgertje ook gaan zitten natuurlijk.
Ja.
En dan kun je die tijger eens een keer gaan verstoppen.
Want wat is goed grafisch ontwerp in die context? Dat je het tijgertje herkent, neem ik aan. Dat is een belangrijk deel. Maar daar moet ook iets van verrassing in zitten.
Je werkt natuurlijk veel met marketing en communicatie. Hè? Dus daar zit het ergens tussenin. Dus er zit marketing en communicatie team van zo'n opdrachtgever. Die kijken natuurlijk naar gewoon bereik, kaartverkopen enzovoort. Maar er zit ook nog een soort stuk identiteit aan. Een soort karakter van zo'n organisatie. Artistieke visie of positionering tussen de andere festivals. En die uitzicht dan visueel. En daartussenin zit een soort van balans tussen vanuit moet het werken, het moet functioneren, dus het moet mensen kunnen informeren, aanspreken. Maar het moet ook dat meegeven, zeg maar, van de eigenheid van die organisatie. En als dat lukt, dan zit je denk ik op een goede balans daar, zeg maar.
En welke karakter moet dat dan per jaar krijgen? Heeft dat ook met tijdsgeest te maken?
Ja, je hebt de tijdsgeest natuurlijk ideologisch, zeg maar. Hè, van wat, maar je hebt ook een tijdsgeest in vorm.
Wat houd jij allemaal bij qua visuele bronnen om te toetsen, dit is nu wat ik kan maken of dit is wat nu goed?
Nou, wat ik ook wel grappig vind bij Formulus, waar wij vroeger ook vaak mee bezig waren, dat heet in dat officiële veld dan vernacular design. En dat is eigenlijk het design van de amateur. Dus eigenlijk het design wat niet door een echte designer is gemaakt, maar door de slager op de hoek die zijn bord schildert, zeg maar. Of ja. Dus eigenlijk de anti-design, dus niet het esthetische verantwoorde high design gebruik, maar meer de charme, dat is ook echt wel Rotterdams, vind ik, van het onbedoeld functionele, hè. Als je kijkt naar in de haven zie je letters en zo, en die zijn dan heel grof en heel, dit is puur bedoeld als functioneel om te lezen en niet nergens al, hè. Dat, mm-hmm. En als je dat pakt, dan ben je eigenlijk een soort aan het lenen uit een taal die eigenlijk helemaal niet design esthetisch is, maar die komt veel meer uit een uit die pretentieloosheid.
Zeg maar. Yes, ja. Dus een weekje op pad gaan, iets maken waar niemand op zit te wachten, zonder doel.
Ja.
Met je medevakgenoten praten, in werelden lenen waar je eigenlijk geen design hebt of waar je niet design op die manier.
Nou, dat is hoe wij werken natuurlijk. Je kan ook naar het museum gaan en naar design kijken.
Romy zei net, we zijn 5 jaar bezig en soms denk ik, waar halen we de inspiratie nog vandaan? Heb je dat punt ook wel eens gehad? Dat je echt dacht, wat ben ik aan het doen?
Nee, dat niet. Nee, meer wel dat je, als je 25 jaar, dat je denkt, we hebben dat al een keer gedaan. We hebben alles, maar je kan natuurlijk elke keer dingen weer opnieuw anders doen, zeg maar. En als je, is bij ons ook een beetje het lot kwaad, dat we ook niet zeggen, dit kunnen we heel goed.
Ja.
En dat doen we dan. En we weten eigenlijk ook niet zo goed volgens mij van wat we dan anders zouden moeten doen.
Ja, maar dan omarm je eigenlijk gewoon wie je bent.
Ja, ik bedoel, ik zou wat anders kunnen doen, maar het is toch, dit gaat ons wel heel leuk afzakken. Zeg maar.
Ja. En wat is dan dit? Hoe formuleer je dat zo?
Nou ja, we hebben natuurlijk iets zo lang opgebouwd dat we een bepaalde vrijheid hebben. In de zin van dat we lange relaties hebben met opdrachtgevers en altijd wel een beetje doortuffen, zeg maar. We hoeven geen acquisitie te doen of te stressen of zo van, bestaan wij volgende maand nog wel? Want we kabbelen al 25 jaar zo een beetje voort. En er wordt altijd wel weer, komt er wel weer eens een projectje langs. En elke keer als er iets nieuws langs komt, zijn we allebei nog een beetje zo enthousiast, zeg maar. Van, leuk, we gaan iets we gaan weer iets maken.
Of het maken inderdaad?
Ja, dat is natuurlijk een aspect dat je, Dat als je bij hele grote opdrachtgevers veel aan tafel zit om het te hebben over wie ze zijn en strategie enzovoort enzovoort, dan ben je natuurlijk heel veel aan het lullen en dit en dat, maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook iets echt maken en neerleggen en ik denk dat wij het beste zijn in die vertaling, zeg maar, hè, in dat maken, niet zozeer in eindeloos door filosoferen over strategieën en identiteit. Mm-hmm. Ik denk dat daar wel onze liefde zit, zeg maar, om dat echt te kunnen vertalen naar iets tastbaars, in de zin van iets visueels.
En dat plezier zie je ook terug in jullie werk.
Ja, dat is, daar zit een liefde of een passie. Ja. Of een,
Hoe doen jullie het dan tot nu toe, deze 5 jaar? Hoe houden jullie jezelf fris?
Eigenlijk wel hetzelfde als wat Rens eigenlijk net allemaal zegt.
Ja.
We hebben ook altijd heel veel plezier in ons werk. Hele goede samenwerking. We worden ook altijd heel erg enthousiast nog steeds bij alle aanvragen die we krijgen. En omdat we zo eigen zijn,
wij krijgen ook die vrijheid.
Ja, krijgen wij ook die vrijheid om te maken wat we willen. Dus ja, en dat is denk ik heel een luxe positie bijna.
Ik denk dat zij ook, als ik zo mag zeggen, echt doeners zijn. Dus wat ik van jullie werk dan langs zie komen af en toe, dan zie je gewoon dat ze, en dat is ook heel goed, vind ik, voor die eerste fase. Dat deden wij ook, dat je gewoon alles aanpakt en maakt en probeert te doen, zeg maar. Ondanks bij wijze van spreken dat er in de opdracht die eraan komt misschien in het beginsel al bijna heel weinig te halen valt om echt iets van te maken. Maar goed, je gaat er dan toch doen om je moet overleven ten eerste. En je wil maken en doen en proberen en leren. En door die ervaring misschien dat ze dan over nog 10 jaar, zeg maar, dan, dat ze dan dat selectiever worden en gaan zeggen, nou, dat gaan we niet meer doen, want dat werkt niet bij ons.
Eigenlijk zeggen van dat je de eerste 15 jaar moet je gewoon alles aannemen, nou, alles doen, een beetje
ook,
gek gaan.
Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel klusjes die niet heel eervol waren misschien, of waar eigenlijk niks voor je portfolio uit te halen viel, maar die hebben we toch wel gedaan om gewoon meters te maken, noem maar even, om ervaring te krijgen. En om gewoon te proberen om er... En soms leek er eigenlijk niks van te maken. En toen
valt
er wel wat van te maken. Ja. En andersom ook. Dat het soms een opdracht geweldig lijkt. Maar het wordt één grote soep van overleg en gedoe.
Ja.
En,
maar zijn jullie wel kritisch aan waar je naam wel en niet aan wil hangen?
Of waar heeft het mee te maken? Met welke factoren? Tijd?
Eigenlijk met of je meerwaarde kan leveren, zeg maar. Als wij,
voor jezelf?
Ook voor de opdrachtgever. Mm-hmm. Dat je echt kan zeggen, nou, wij kunnen hier een bijdrage leveren, waar zij ook echt iets...
Dat past.
Waar zij ook iets aan hebben. Waar je, zodra ik voel van, nou, wij zitten hier wel aan tafel, of wij proberen wel wat, maar wij zijn eigenlijk een pain in the ass, noem maar even, of een soort iemand die tegenwerkt, of die niet, geen meerwaarde heeft voor dit... voor deze opdracht, dan ben je eigenlijk, dan moet je... En dat vind ik dan, de naam verbinden, dat kan ook, dat kan van commercieel tot cultureel zijn, dat maakt niet zoveel uit, maar je moet wel het idee kunnen hebben dat je een bijdrage, dat je ze verder kan helpen of een bijdrage leeft aan, en een meerwaarde hebt voor hun. Eind jaren 90 toen werkten wij voor Roxy via een bureau dat was in Amsterdam een bureau, die heette Dept. Dat waren vrienden van ons en die maakten eigenlijk alles voor de Roxy. En die maakten daar heel veel voor. Dus af en toe mochten wij, zeiden ze, laten hun ook iets doen. Dus mochten wij iets voor die Roxy maken, die club in Amsterdam. En toen weet ik nog dat de Roxy vroeg aan Dept van, kunnen jullie een foldertje maken voor de verhuur van de Roxy? En die hadden echt zoiets van, wat is het voor niks opdracht, een verhuurfoldertje... Daar kunnen wij niks mee. Laat dat nou de 75 beter. Er was wel ruimte om van alles te doen. Dus we hebben een soort waaier gemaakt, zoals een kleurenwaaier, maar dan van de Roxy met allemaal fotografie erin. Met allemaal van details van de Roxy naar vergezichten, zeg maar, van overzichtsfoto's. Ja, heel tof ding geworden. En toen spraken we later, Debs dachten ze, die zei toen van, hier hebben we daar... Daar heb je toch nog wat van weten te maken of uitgehaald om daar iets tofs van te maken voor je portfolio, zeg maar.
Ja.
Terwijl het begint natuurlijk als een verhuurfolder. Ja,
Het is niet spannend.
Niet spannend, nee. Nee, maar dan, je kan daar natuurlijk wel mee. Maar het is natuurlijk maar één medium, hè. Dus één klein dingetje, een klein voorbeeldje. Maar.
Dus eigenlijk een deel van de oplossing zou ook kunnen zijn, natuurlijk voldoen aan de opdracht, maar ook zorgen dat elke opdracht voor jou ook werkt, voor jou spannend is. Ja. En dat houdt het fris.
Ja, als je dat... het mes aan twee kanten kan laten snijden, zeg maar. Het is voor jezelf spannend, interessant, maar die opdrachtgever heeft daar ook baat bij. Dan werkt het natuurlijk.
Dat is het leukste.
Ik denk dat
we dat beide wel heel erg doen.
Ja.
Zijn we nog dingen vergeten? Zijn er nog tips die je mee wil geven?
Tips aan, vooral doorgaan.
Dankjewel.
Nee, meer,
om het fris te houden.
Ik vind het is op zich wel heel goed dat je in die waan van de dag en gewoon dingen maken wat ze nu doen en waar ze gewoon die opdrachten doen om af en toe een soort, dat noem je dan duur woord, contemplatie te houden, zeg maar. Dus een soort een periode waarin je nadenkt over wat ben ik aan het doen, een soort reflectie op je eigen afgelopen 5 jaar doet en dan denkt van dit was wel geslaagd, dit niet, dit willen we meer, dit vinden we... dan blijf je een soort... Dan verval je niet in een machine die elke keer hetzelfde doet, zeg maar.
Precies. Dat doen we wel.
Wat doen jullie al?
Wij communiceren erg vaak.
Elke vrijdag.
We zijn net getrouwd.
Dank jullie wel. En ga zo door, hè.
Dank jullie wel.
Dat is de boodschap.
Dit was aflevering 9 van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Abonneer je vooral op de reeks en beluister ook onze andere afleveringen, bijvoorbeeld die met Karin Bloemen, Gijs Scholte van Aschat of de aflevering met fotograaf Robin de Puy, die binnenkort verschijnt. De muziek die je hoort is van Maarten Hogehuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.